Hoi, welkom bij deze podcast van de HHJO. Fijn dat je luistert. In deze serie luisteren we naar Gods boodschap vanuit het Bijbelboek Titus. Dit is aflevering 10.
We lezen Titus 2, vers 9 en 10. Vermaan de dienstknechten dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles wel behagelijk zijn, zonder tegen te spreken. Niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende, opdat zij de leer van God, onze zaligmaker, in alles mogen versieren. Zoals we in de vorige aflevering al hoorden, noemt Paulus in het hoofdstuk een aantal eigenschappen voor verschillende groepen in de christelijke gemeente van Kreta. Zo noemde Paulus al dat de christenen in Kreta een voorbeeld moesten zijn in oprechtheid en eerlijkheid. En dit alles zodat de christenen op een positieve manier zouden opvallen en dus een goed beeld neerzetten van het christendom. De christenen moesten dus, en dat moeten ze nu natuurlijk nog steeds, herkenbaar zijn door hun levenshouding. En het ging dan echt om alle christenen, ook zelfs de slaven inbegrepen. Want vandaag gaan we het over de slaven hebben. En dat is best bijzonder voor die tijd, want slaven waren toen echt helemaal geen belangrijke mensen. De verse en het gedeelte van vandaag zijn wel een interessant gedeelte. Mede omdat deze versen zijn gebruikt, of eigenlijk misbruikt, tijdens de slavernij. Je weet vast wel dat in de geschiedenis eeuwenlang allerlei soorten van slavernij heel erg normaal zijn geweest. En dat heeft enorme gevolgen gehad. Denk bijvoorbeeld maar aan de wereldhandel in Afrikaanse slaven of aan al de martelingen van krijgsgevangenen die als slaven moesten werken. En ook vandaag de dag zijn er nog allerlei vormen van slavernij, wat ook wel moderne slavernij genoemd wordt. En om deze vormen van slavernij goed te praten, werd wel eens dit Bijbelgedeelte gebruikt. Er werd dan bijvoorbeeld gezegd, ja, hier wordt toe genoemd dat slaven onderdanig moeten zijn. Dus als dat zo is, dan mag ik alles van ze vragen. De versen zijn dus gebruikt om slaven onder de duim te houden. Omdat het lijkt dat er staat dat je je meesters niet mag tegenspreken. Maar dat wordt natuurlijk niet, of niet als enige, bedoeld. Er moet dus ergens een verschil, een balans zitten tussen in opstand komen en onderdanig zijn. Maar waar zit die gezonde balans? Wanneer sla je niet door, zowel naar de ene of naar de andere kant? Wanneer ben je te veel onderdanig of wanneer kom je te snel in opstand? En als dit gedeelte slavernij niet goedkeurt, wat wordt er dan wel mee bedoeld? Laten we eerst kijken wat er precies gevraagd werd van de slaven. Ook de slaven moesten namelijk meewerken aan de reputatie van de jonge gemeente in Kreta. In deze verse wordt genoemd dat de gemeente een sieraad voor God is. En daar was iedereen dus bij inbegrepen. Dus wat waren dan de eigenschappen waar een slaaf aan moest voldoen? Paulus noemt er 4, dus laten we ze even langslopen. Allereerst gehoorzaamheid. En dat is de grootste plicht. Hier wordt alles, dus ook de volgende eigenschappen, door gekenmerkt. De wil van de dienstknechten moet ondergeschikt zijn aan die van hun meester. En met het gehoorzamen van hun meesters gehoorzamen ze indirect ook aan de hemelse meester. Ten tweede moeten de slaven in alles welbehagelijk zijn. Welbehagelijk heeft te maken met het woordje behagelijk. En het komt van het Griekse woordje eurastos, wat in andere gedeelten meestal welgevallig voor God zijn betekent. Nu is het wel belangrijk om te noemen dat de slaven hun heren niet onbeperkt moesten behagen. Er zit er namelijk wel een onderscheid in. Als Gods wil en die van de meester met elkaar strijden, dan is Gods wil natuurlijk belangrijker dan die van de meester. Dat weten we bijvoorbeeld uit Handelingen 5, vers 29. Daar worden Petrus en de apostelen op een matje geroepen bij de hoge priester, naar wie ze normaal gesproken natuurlijk moesten luisteren. Maar in dit geval wordt hen verboden om te spreken over Jezus, en daar konden ze niet naar gehoorzamen. Maar zolang iets niet ingaat tegen Gods wil, moeten de dingen gedaan worden die de meester van de slaaf vraagt. Dan moet ze de slaven als derde niet tegenspreken. Men moest uitkomen voor zijn fouten en die niet stiekem goed praten. Toch sluit dit een goed gesprek over meningsverschillen niet uit, want een goede meester geeft daar ook ruimte voor. Dan ten vierde niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen. Deze laatste eigenschap gaat over eerlijkheid. Ze moeten eerlijk en trouw zijn, alsof ze voor zichzelf werken. Dus niet stelen, zorgvuldig omgaan met de bezittingen en zijn talenten inzetten voor de meesters. Er waren ook slaven in die tijd die zich openbaar of in het geheim verzetten tegen de meesters. Ze bestalen hun meesters of kwamen dan in opstand. Maar als je als christelijke slaaf door het leven gaat, is het niet meer de bedoeling dat je je zo gedraagt. Integendeel, men moest de meesters altijd trouw zijn. Na deze vier eigenschappen sluit Paulus dit gedeelte af met de volgende zin. Opdat zij de leer van God, onze zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken. Deze zin is een bemoediging van Paulus. Een bemoediging voor de slaven om zich in de voorgaande eigenschappen te ontwikkelen. Met zo'n houding, met die eigenschappen, zijn ze dus een sieraad voor God. En ze sieren het christendom. Sieren is iets moois maken, iets versieren of verfraaien. En daarmee bevorderen ze de godsdienst. Als je vanuit dat oogpunt het vorige gedeelte nog een keer bekijkt, zijn die verplichtingen eigenlijk een enorme eer. Ongelovige meesters zouden beter gaan denken over het christendom als hun christelijke dienstknechten beter zouden zijn dan andere dienstknechten en als ze een prettigere werkhouding hadden dan andere slaven. Op die manier is het een eer om een goede werkhouding te hebben en een eer om met je werkhouding de meester te dienen en tot God te brengen. En als de meester een goede christen was, had geen één slaaf de neiging om in opstand te komen. Want dan had de meester ook niet de neiging om te onderdrukken en was het dus voor dienstknechten geen enkel probleem om onderdanig te zijn. Nu klinkt dit allemaal een beetje tegenstrijdig. Voor mij tenminste. Van zoveel orde en rangschikking gaan mijn haren een beetje overeind staan. Maar we moeten ons bedenken dat de meesters van slaven ook de opdracht hebben om goed met hun dienstknechten om te gaan. Als zij ook oprechte christenen zijn, dan willen zij automatisch ook op een christelijke manier met hun slaven omgaan. Dat betekent dat ze niet de neiging hebben om hun knechten te onderdrukken of slecht te behandelen. Maar ook als de eigenaren niet christelijk waren, moesten ze natuurlijk wel gehoorzaamd worden. Aan het begin stelde ik de vraag hoe je dit gedeelte moet zien. Mag je helemaal nooit in opstand komen? Waar zit nou de balans tussen onderdanigheid en over je heen laten lopen? We zagen net dat als je de genoemde eigenschappen als een eer ziet, het geen verplichting meer is en het dienen van je meester geen onhaalbare opdracht of zelfs dwang is. Als je de godsdienst siert met een houding, dan is dat juist een enorme eer. Dan is onderdanig zijn geen verplichting, maar juist het tegenovergestelde. Dan wil je dat juist graag doen en is in opstand komen echt het laatste wat je wilt. En als je het op die manier bekijkt, dan schuurt dit gedeelte niet meer en is de vraag die we stelden aan het begin niet meer aan de orde. Kortom, het is een eer om met je houding of je werkhouding het christendom te sieren. Het is een eer om onderdanig te zijn in alles wat je doet en in elke situatie. Denk bijvoorbeeld concreet aan je ouders, docenten of werkgevers bij je baan of je bijbaantje. Je krijgt vast wel eens dingen te doen waar je niet echt zin in hebt. En het is dan een eer om met een positieve houding dat wel te doen. Met zoiets simpels zie je dus al het christendom. Dan nu de vraag voor vandaag. Ben jij je bewust van je houding? Heb jij ten opzichte van mensen die boven je staan een christelijke houding? Een houding van gehoorzaamheid? En versier en verfraai jij zo met je houding het christendom?